Broeders en zusters, vanavond mag ik u meenemen naar Daniël, het zevende hoofdstuk. Het zevende hoofdstuk van Daniël, waarbij opnieuw bepaald worden bij de gang van zaken in de wereldrijken, zoals we dat ook in het verleden gezien hebben, maar waarbij ons weer, om het maar eenvoudig te zeggen, nieuwe informatie verstrekt wordt, want zo ligt dat eigenlijk. Daniël 7, waar we te maken krijgen met een visioen van Daniël zelf. En het wordt dan beschreven vanaf vers 2. Waar Daniël antwoordde en zeide, hij bracht namelijk verslag uit van zijn droom. Hij zei, ik zag in mijn gezicht bij nacht en ziet de vier winden des hemels braken voort op de grote zee. En er klommen vier grote dieren op uit de zee, het een van het andere verscheiden. Het eerste was als een leeuw en het had arendsvleugelen. Ik zag toe totdat zijn vleugelen uitgeplukt waren en het werd van de aarde opgeheven en op de voeten gesteld als een mens. En aan hetzelfde werd eens mens een hart gegeven. Daarna ziet het andere dier, het tweede was gelijk een beer en stelde zich aan de ene zijde. En het had drie ribben in zijn muil tussen zijn tanden en men zeide aldus tot hetzelfde, sta op, eet veel vlees. Daarom zag ik, en ziet, er was een ander dier gelijk een luipaard en het had vier vleugels, eens vogels op zijn rug. Ook had hetzelfde dier vier hoofden en aan hetzelfde werd de heerschappij gegeven. Daarna zag ik in de nacht gezichten en ziet, het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk en zeer sterk. En het had grote ijzeren tanden, het at en verbrijzelde en vertrad het overige met zijn voeten. En het was verscheiden van al de dieren die voor hetzelfde geweest waren. En het had 10 hoornen. Ik nam 8 op de hoornen en ziet, een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelfde. En 3 uit de vorige hoornen werden uitgerukt voor dezelfde. En ziet, in diezelfde hoorn waren ogen als mensenogen en een mond grote dingen sprekende. Dit zag ik totdat de tronen gezet werden en de oude van dagen zich zette, wiens kleed wit was als de sneeuw en het haar zijns hoofds als zuivere wol. Zijn troon was vuurvonken en er zelfs raderen een brandend vuur. Een vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit. 1000 × 1000 dienden hem en 10000 × 10000 stonden voor hem. Het gericht zette zich en de boeken werden geopend. Toen zag ik toe vanwege de stem die grote woorden welke die hoorn sprak. Ik zag toe totdat het dier gedood en zijn lichaam verdaan werd en overgegeven om van het vuur verbrand te worden. Aangaande ook de overige dieren, men nam hun heerschappij weg, want verlenging van het leven was hun gegeven tot tijd en stonden toe. Verder zag ik in de nacht gezichten en ziet, er kwam een met de wolken des hemels als eens mensenzoon. En ik kwam tot de oude van dagen en ze deden hem voor dezelfde naderen. En hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, dat hem alle volken, natie en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Tot zover. En dat is een visioen zoals we er meerdere in de Bijbel kennen. En de betekenis daarvan is ook helemaal niet twijfelachtig. Het opmerkelijke is trouwens ook dat er weliswaar een soort van verklaring van dit visioen gegeven wordt. Maar de verklaring betreft hoofdzakelijk het laatste deel van het visioen, omdat de rest eigenlijk voor zichzelf spreekt. Daar is geen enkel probleem over. Dat is ook zo, dat blijkt ook, want in het gedeelte wat we nou net niet gelezen hebben, daar staat slechts dat Daniël wenste, vers 19 is dat, hij wenste naar de waarheid van het vierde dier. Dat betekent dat hij de eerste, de tweede en de derde sowieso wel begrepen had. Het hoeft ook geen enkele toelichting meer te ontvangen eigenlijk. Hij wenste alleen naar de waarheid van het vierde dier. Dat dier namelijk met zijn 10 hoornen en waarvan er 3 uitvielen en waarvoor dan een ander weer in de plaats kwam enzovoorts. Dat is eigenlijk, helemaal goed beschouwd, het enige wat echt nieuw is aan deze profetie, aan dit visioen. Het is er niet voor niks dat daar juist de vragen over gesteld worden. Want de rest spreekt bijna voor zichzelf. Het is ook heel makkelijk om de draad weer even op te pakken uit het voorgaande. We hebben namelijk gezien dat we achterin volgens te maken krijgen met een Babylonisch wereldrijk. Ik kort het maar af tot namen die al of niet terecht zijn. Dat doet er niet toe, het zijn maar ter herkenning. Hè? Een Babylonisch wereldrijk. Een Medo-Persisch wereldrijk, dan een Grieks wereldrijk, dat gaat min of meer in elkaar over, dan een Romeins Rijk. En toen kregen we de 10 staten, overgenaamd de 10 tenen. Dat is nog steeds uit Daniel 2, zal ik dan maar eigenlijk zeggen, want daar gaat het feitelijk om. En daarna, want dat staat er heel duidelijk, daarna wordt het koninkrijk dat van Christus. Is geen enkel probleem. En in Daniel 2 wordt het uitgebeeld door goud, zilver, goud voor het Babylonische Rijk, zilver voor het Medo-Persische Rijk, koper als kenmerk van het Griekse Rijk, ijzer als kenmerk van het Romeinse Rijk en ijzer plus leem als kenmerk dan van die 10 Statenbond. En daar hebben we ons uitgebreid genoeg mee bezig gehouden. Daarna, in Daniel 4, kregen wij te maken met een profetie die alleen handelt over Babel. Dus ik schrijf voor het gemak die naam er maar weer bij. Nu niet als aanduiding van het Rijk als zodanig, maar als aanduiding van de hoofdstad, want het gaat om de stad zelf, Babel zelf. En dan blijkt dat in Daniel 4 gezegd wordt dat ergens gedurende het Medo-Persische Rijk, want daar gaat het om, ergens gedurende het Medo-Persische Rijk, Babel zou ophouden hoofdstad van de volkeren der aarde te zijn, maar na 7 tijden zou het dat alsnog weer wel zijn, zodat we in laatste instantie te maken krijgen met de stad Babel, die de hoofdstad is van de volkeren der aarde in de dagen van de wederkomst van Christus, waarna uiteraard vervolgens de God des hemels zelf, oftewel Christus zelf, het koninkrijk zou ontvangen. En dan zijn we weer een beetje bij, en hebben we weer een beetje opgehaald wat we de vorige keren besproken hebben. Dat betekent dus dat als je deze profetieën met elkaar vergelijkt, dat uiteindelijk die 10 Statenbond geregeerd zal worden vanuit Babel. Het is dan inderdaad een bond, een statenbond met 1 gemeenschappelijke hoofdstad. Die hoofdstad moet Babel zijn. En het is een beetje met opzet dat ik de naam van Babel niet recht achter de 10 staten en het ijzer en leem geschreven heb, maar iets daaronder. Dat is met opzet. Maar het maakt verder niet zoveel uit. Het blijft waar dat die 10 statenbond, voorgesteld door ijzer, vermengd modder of leem, in de vorm van de 10 tenen, laat ik dat er dan vooral bij zeggen, want we praten dan al over die 10 tenen, dat die statenbond beheerst zal worden, of geregeerd zal worden vanuit Babel, dat dan inderdaad na 7 tijden hersteld is. En ik zal maar weer niet op de tijdrekening daarvan ingaan. Dat heb ik vorige keer al gedaan. Dat vind ik eigenlijk wel voldoende. Daarna komen wij terecht in deze profetie van Daniel 7. Dat mag geen enkel probleem zijn. Daar staat namelijk, en ik zal echt mijn best doen om er zo snel mogelijk doorheen te gaan. Hè. Daar staat: ik zag in mijn gezicht bij nacht en ziet de 4 winden des hemels braken voort op de grote zee. Die 4 winden des hemels krijg je later ook weer te zien. Te horen misschien wel. In openbaring 7, waar ze in verband gebracht worden met de 4 engelen die de winden, die 4 winden van de hoeken der aarde bewaren enzovoorts. Zodat je alleen al door het noemen van deze dingen meteen de connectie hebt, een verbinding hebt, een verwijzing hebt naar het boek Openbaring. En daar gaat het maar om. Daar zijn wij nu nog niet, dus ik ga er ook verder niet op in. Maar de verwijzing is er zeker. En dat betekent dan ook dat deze profetieën uit Openbaring ook inderdaad rechtstreeks vergeleken zouden moeten worden bij deze profetieën uit Daniel. Maar goed, de 4 winden des hemels, dat wil zeggen dat die 4 winden des hemels dan toch in ieder geval spreken over alle volkeren der aarde in alle richtingen, de hele aarde, de hele wereldbevolking eigenlijk. En dan staat er klommen 4 grote dieren op uit de zee. En ze waren alle 4 verschillend. Dat staat erachter. Hè? Het ene was van het andere verscheiden. Het was dus niet hetzelfde, maar overeenkomst was er uiteraard wel. Natuurlijk, want het waren 4 dieren. Dat is een overeenkomst. En ze kwamen alle 4 ook uit de grote zee. En toch staat er, ze zijn verschillend. Het gaat om verschillende aspecten daarvan die vervolgens ook beschreven worden. Nou, het begin is heel makkelijk. Die zee namelijk die genoemd wordt, daarvan vinden we inderdaad in Openbaring een verklaring. Het is bijna de laatste profetie over Babel waarin dat staat. Dat is in Openbaring 17, zo ongeveer het laatste vers, geloof ik. Nou ja, daar in de buurt in elk geval. Want daar is ook sprake van de zee, de wateren. De hoer die zit op vele wateren. Gewoon een beeld van Babel. Die regeert, waarvanuit geregeerd zal worden in de toekomst. Openbaar is 17. Ik bedoel het nog uit mijn hoofd. Ik kom er later nog wel een keer op terug. Hè. Maar de hoer, oftewel Babel, de naam staat erop. Op haar voorhoofd namelijk, dus dat is altijd te zien. Hè. Het is Babel. Ze zit op vele wateren. Dat wil zeggen, dat wordt aangekondigd. Maar als de profeet het ziet, zit ze op een groot dier. En de betekenis van de vele water of van het dier is hetzelfde. Maar er staat er ook, de vele wateren die gij gezien hebt. Maar Johannes had geen water gezien, had alleen een dier gezien waarop ze zat. Maar het is dus hetzelfde, hè? De vele wateren die gij gezien hebt zijn volkenscharen, natie en tongen. En met een viervoudige endiadis wordt gezegd dat het betreft dus inderdaad de volkeren der aarde. En de vrouw die dan zit op dat beest, ofwel op die water, is een uitbeelding van Babel dat heerschappij heeft over alle volkeren der aarde. Ik weet niet of je de uitdrukking kent, maar ik ben opgegroeid met de uitdrukking Volkerenzee. Volkerenzee, ik geloof dat men zelf gemaakt heeft, maar het is een Bijbelse gedachte in elk geval. En anders leest hij gewoon de eerste verse van Psalm 2. Dan zou het toch ook duidelijk moeten zijn dat daar het woeden van de baren, de woelige baren heet dat geloof ik in het Nederlands, hè? Dat het tekeergaan van de golven der zee vergeleken wordt met het tekeergaan van de volkeren, de mensheid in het algemeen. Dat is nooit rust, er is altijd beweging, altijd spanning en altijd de dreiging van gevaar enzovoorts. Maar die wateren zouden bedwongen worden, beheerst worden namelijk. Niet door Britannia, want dat is een ander lied. Maar de wateren zouden beheerst worden inderdaad door Babel. Nou goed, als hier dan uit de zee deze dieren voortkomen, betekent het gewoon dat rijken, koninkrijken, zeg maar gewoon wereldrijken voor het gemak, voortkomen uit de volkerenzee. Dat komt dan daar zo uit opzetten op een of andere wijze. Hoe, dat doet er niet toe, maar het gebeurt. En het eerste rijk wat dan uit de volkeren voortkomt, wordt hier beschreven in vers 4 als een leeuw met arendsvleugelen. En dat is wel zo eenvoudig. Aan de ene kant omdat we al lang weten wat het eerste wereldrijk zou zijn. Namelijk het Babylonische wereldrijk uiteraard. En in de tweede plaats omdat de leeuw met arendsvleugelen nou eenmaal sinds mensenheugenis een beeld is. Onder andere van het Babylonische Rijk. Nee, dat het ook een beeld is van Christus, dat is wat minder bekend. Maar het is wel zo. De leeuw staat immers voor de koning over de aarde, van alles wat op aarde leeft. En de arend staat voor het koningschap over alles wat in de hemel is. En de koning over hemel en aarde wordt dus voorgesteld door zo'n leeuw met arendsvleugelen. En het is uiteraard Christus zelf. Maar in afwachting daarvan zijn er anderen die positie proberen in te nemen. Al of niet met succes, maar in ieder geval, de leeuw met arendsvleugelen is nog steeds, tot in onze dagen, het symbool van Babel, van het Babylonische Rijk. En je kunt het vandaag ook nog steeds in Babel gaan bezien. Of weer in Babel gaan bezien, dat kan ook. Maar dat is geen probleem, dat is een beeld van het Babylonische Rijk. In mijn gedachten is het dan ook een gouden leeuw, hè? Dat was het ook hoor, oorspronkelijk. Want dat komt dan inderdaad met elkaar overeen. De leeuw die hier genoemd wordt, komt overeen met het goud van het hoofd van het beeld van Nebukadnezar van Daniel 2. Daar is niks moeilijks aan dus. Een voorstelling dan van het Babylonische Rijk. En dan staat er, ik zag toe totdat zijn vleugelen uitgeplukt waren. Dat wil zeggen het hemelse aspect. Hè? Die hoge positie van Babel, daar kwam toch wel een eind aan. In de loop der tijd. En het dier werd van de aarde opgeheven en op de voeten gesteld. Stond het dan op de aarde of niet? Jawel, zeker wel. Maar de voorpoten gaan omhoog. Het beest gaat rechtop staan. Ja, in een visioen of in een droom kan van alles gebeuren. De vleugelen vallen uit. En de leeuw gaat rechtop staan en verandert in een mens. Want er staat er. Het werd van de aarde opgeheven, op de voeten gesteld als een mens. En aan hetzelfde werd eens mens een hart gegeven. Dus aan het eind van de visioen stond er inderdaad gewoon een mens. Na verloop van tijd. En het bijzondere daarvan is nu, en dat is dus niet algemeen bekend, daarom ga ik er ook even uitgebreid op in. Het bijzondere is nu dat hier niet slechts over het Eerste Wereldrijk van 606 tot 538 of zo gesproken wordt, maar dat hier gesproken wordt over de gehele geschiedenis van dat koninkrijk wat door Babel beheerst zou worden. Kortom, het is een visioen dat ziet tot de tijd van het einde aan toe. De leeuw namelijk verliest zijn hemelse connecties, de vleugels gaan eraf en uiteindelijk staat er gewoon één mens. Hier. Ik schrijf het heel losjes even op, heel losjes, want ik moet het straks weer weghalen. Hè. Aan het eind van het koninkrijk van Babel staat er alleen nog maar één mens. En als u nu zegt, maar ik geloof niet, want dat is het traditionele commentaar, ik geloof niet dat we die profetie zo mogen toepassen. Dan zeg ik, nou ja, in vers 12 staat dat bij de komst van Christus, want ik neem aan dat u dat wel begrepen hebt, dat het daar gaat over de komst van de Heer Jezus Christus, dat er staat, aangaande ook de overige dieren, niet alleen de vierde, maar ook de eerste, tweede en derde, dus aangaande ook de overige dieren, men nam hun heerschappij weg, want verlenging van het leven was hun gegeven tot tijd en stonden toe. Dat wil zeggen, tot aan, of zelfs tot in de wederkomst van Christus. En een van de bijzondere aspecten van deze profetie uit Daniël 7 is dus dat we weliswaar een overzicht krijgen van die wereldrijken die er achtereenvolgend zouden zijn, maar dat ze besproken worden uiteindelijk als gelijktijdig. Ze worden allemaal gezien tot in de dagen van de wederkomst van Christus aan toe. Dat wil zeggen, ze zijn nooit weg, ze blijven altijd. En het verhaal van die leeuw hier is inderdaad het verhaal van wat ik u al veel eerder verteld heb. Namelijk, Babel is altijd gebleven. Op een gegeven moment gedurende het Medo-Persische Rijk werd het min of meer onzichtbaar. Werd het een verborgen Babel, zal ik maar zeggen. Dat stond dan ook op de voorhoofd van die hoer uit Openbaring 17. Verborgenheid, comma, Babel, of Babylon in het Grieks dan, hè. Dat wil zeggen, Babel dook als het ware onder, maar is altijd actief gebleven. En in de eindtijd zal blijken dat datzelfde Babel actief wordt en ook gezien wordt. En dan uiteindelijk gezien wordt in de gedaante van één mens. Wie is die mens? Dat is makkelijk zat, hè? Dat is de laatste koning van Babel. En dus alleen al deze... Dit ene vers, vers 4, spreekt over de totale geschiedenis van de tijden der heidenen. Want dat is eigenlijk de Bijbelse uitdrukking ervoor. De tijden der heidenen. De tijden waarin namelijk het koninkrijk over de volken der aarde gegeven is aan, nou ja, niet aan Juda, maar en dus aan de heidenen. Daar komt het op neer. En dan is het ook te verklaren waarom die vleugelen uitgeplukt waren. De uiteindelijke koning, dan bedoel ik eigenlijk de hoogste koning van Babel, is namelijk gewoon Satan zelf. En van hem leren wij dat hij zo rond de dagen van de wederkomst van Christus, want nauwkeuriger wil ik het gewoon nou niet zeggen, zo rond de dagen van de wederkomst van Christus uit de hemel zal worden geworpen. En dan heeft hij nog wel macht over de aarde, maar niet meer in de hemel. En dan is het arme dier zijn vleugeltjes kwijt. U weet, want over de Satan praat ik bij voorkeur niet serieus. Hè? Over overwonnen vijanden praat je niet serieus meer. Hè? Je moet goed weten dat het een overwonnene is. Dat het een kwestie van tijd is. Dat weet hij zelf ook, staat er in de Bijbel. Hè? Dat een kwestie van tijd is. En dan zal zijn macht een eind gemaakt worden. En binnen afzienbare tijd zal hij inderdaad uit de hemel geworpen worden. Dat is niet Openbaring 17, maar wel Openbaring 12. Ja. De draak en zijn engelen worden uit de hemel geworpen en inderdaad op de aarde, waarna hij zijn strijd op aarde voortzet. Maar het betekent dat op een of andere wijze, hoe doet er nou ook niet toe, dat op een of andere wijze de Satan zelf gestalte aanneemt in een mens en in de gedaante van een mens inderdaad koning zal zijn over de volkeren der aarde. In het bijzonder zal hij optreden als koning van Babel. Maar zijn vleugeltjes is hij kwijt. Dat wil zeggen, de macht in de hemel is hem inmiddels al ontnomen. Het is eigenlijk zo trouwens dat diezelfde positie van Satan in de hemel overgenomen is door u en ik. Hoogstwaarschijnlijk. Nee, dat zeg ik er zo bij hoogstwaarschijnlijk, zeg ik, om er niet dieper op in te moeten gaan. Maar uiteindelijk is het natuurlijk zo, dat de gemeente wordt opgenomen, wordt Satan uit de hemel geworpen. En aangezien wij zullen delen in de heerschappij van Christus, betekent dat daar voor de tegenstander en zijn dienaren, zijn engelen zeg maar, geen plaats meer is. Zo zit dat gewoon. Wij van de aarde weg en wat de aarde ervoor terugkrijgt is niet zo best. Die leeuw namelijk, maar dan zonder de vleugels. Dat is het verhaal wat hier verteld wordt. En die mens die we hier zien is dus inderdaad de laatste Nebukadnezar, de laatste koning van Babel, de laatste Goliath, hoe heet hij nog meer? Het beest gewoon, of de hoorn, maar zover zijn we dan nog niet in Daniël 7. Dus ik ga nog maar gewoon verder. Waar het om gaat is dat die uitspraak over die leeuw in vers 4, over het eerste rijk, niet alleen staat in chronologisch verband zo van en daarna kwam er een ander en weer een ander en weer een ander. Integendeel, ze overlappen elkaar. Babel is niet weg geweest en blijft ook inderdaad tot het eind. Al moet gezegd worden dat nadat Babel verschenen is, niet verdwenen, maar nadat Babel verschenen is, er een ander rijk op de voorgrond treedt. Maar het principe daarvan hebben we al gezien. Dat is namelijk de beer. Die dan kennelijk, geen probleem, een uitbeelding is van het zilveren Medo-Persische Rijk. En wat was de hoofdstad van het Medo-Persische Rijk? Het was dus nog steeds Babel. Zien we dat hij niet weg is? Hij is er nog steeds. Mag dan zijn dat die leeuw een beetje aan het oog ontrokken wordt. Maar nu verschijnt de beer. En daar gaat het om. Maar de leeuw is niet weg. Hij blijft bestaan. Bovendien, als je in vers 3 leest, moet je eens opletten. Als je vers 3 leest, dan krijg je niet het idee dat die beesten achtereenvolgens uit het water opkwamen. Maar dan staat er gewoon, er klommen 4 grote dieren op uit de zee. Eén verschillend van de ander, 4 verschillende dieren. En als je nou niet verder leest, dan zou je toch moeten denken, dan komen ze gelijktijdig op. Nou, dat is natuurlijk ook niet helemaal de bedoeling. Maar het gaat niet zozeer daar om de volgorde. Ze blijven namelijk gemeenschappelijk. Ze blijven in één. Dat blijkt trouwens ook later, omdat in de visioenen van openbaring de volgorde helemaal zoek is. Daar worden ze gezamenlijk, al die wereldrijken, worden gezamenlijk voorgesteld door één beest. Vanaf het allereerste begin tot het allerlaatste eind aan toe. Eén beest. Weweliswaar met 7 koppen en 10 horens en dan nog eens een hoorn. Dat kan er wel zo wezen. Maar het blijft allemaal gewoon één. Eén beest. En die is nooit weg. Alleen de naam verandert intussen wel eens. En die overeenkomstig verandert. Dus wordt er van kop verwisseld, zal ik maar zeggen. De 7 koppen staan voor de 7 namen. Maar in wezen blijft het altijd hetzelfde. Het koninkrijk der heidenen. Daar gaat het om. Nou goed, de tweede is een beer. Daarvan zouden we nou moeten verwachten dat er precies hetzelfde over gezegd wordt. Namelijk, hoe het tot het eind aan toe zal blijven. En dat is ook eigenlijk zo. Want er staat in vers 5, daarna ziet het andere dier, het tweede was gelijk een beer. Het is niet het tweede omdat hij als tweede verdwijnt. Maar hij is wel de tweede omdat hij als tweede verschijnt. Het verdwijnt gelijktijdig, maar het begint verschillend. Daar gaat het om. Net zoiets als trouwens het geval is bij bedelingen in het algemeen. Die verschijnen in een bepaalde volgorde. Maar hoe ze verdwijnen, dat is zelfs dikwijls of gewoonlijk in de omgekeerde volgorde zelfs. We blijven naast elkaar bestaan. En dat is met dit eigenlijk ook zo. Nou, goed, er staat dan. Daarna ziet, vers 2, het andere dier. Het tweede was gelijk een beer. En het stelde zich aan de ene zijde. Dat wil zeggen, eerst stond het gewoon op zijn plek. En daarna ging hij aan één kant staan. Hij verplaatste zich dus wat. Hij ging wat opzij. En het had 3 ribben in zijn muil tussen zijn tanden. En men zeide al dus tot hetzelfde, sta op, eet veel vlees. Meer wordt er niet over gezegd. De 3 ribben in zijn muil tussen zijn tanden verklaar ik het liefst binnen het kader van de context, zal ik maar zeggen. Binnen wat er in de Bijbel over gezegd wordt over het Medo-Persische Rijk. En dan lijkt het mij zo te zijn dat de 3 ribben in de muil van de beer spreken over de 3 wereldrijken die daarvoor geweest zijn en die in het boek Openbaring dan ook altijd meegeteld worden. Want zoals u ziet, we hebben 1, 2, 3, 4, 5 rijken hier staan. Van Babel tot en met de 10 Statenbond. 5 wereldrijken, maar in Openbaring zijn het er 7. Dus er moeten er nog twee voor gezeten hebben. Dat is ook zo, maar die tweede voor waren er in de dagen van Israël. En die worden in Daniël niet meegerekend. Omdat het in Daniël alleen gaat om de wereldrijk in de dagen dat de troon van Israël vakant is. En terwijl het Joodse volk of Israël eigenlijk Lo Ami is. He, daarom worden ze niet geteld. Maar in Openbaring krijg je er nog wel twee voor. Namelijk het Assyrische wereldrijk. Het Assyrische rijk. Namelijk het Assyrische rijk waarin de 10 stammen waren weggevoerd. En daarvoor had je nog het rijk van Egypte. En eigenlijk is het zo dat zowel in Egypte als in Assyrië Israël in ballingschap was. Nou ja, Israël was dus al in ballingschap voordat het maar in het beloofde land aankwam, ooit. Maar de belofte was al wel gedaan natuurlijk, veel eerder. Dus het verblijf van Israël, of wat er voor door moest gaan, hè, de familie van Jacob, of van Abraham eigenlijk, hè, het verblijf van die familie in Egypte moet dus wel degelijk beschouwd worden als een ballingschap. Een land wat het hunne niet was. Dus Egyptische ballingschap, Assyrische ballingschap en daarna Babylonische ballingschap. Dat klopt precies, daar heb je precies de Bijbelse rijken genoemd die een rol hebben gespeeld in ieder geval in de richting van Israël. En daar gaat het maar om. Zodat de beer 3 ribben is en een muil heeft en daarmee wordt het hele zaakje synchroon geschoven. Hè, wordt als het ware gesynchroniseerd aan de profetie aan Openbaring waar inderdaad 7 wereldrijken genoemd worden. Hier niet, maar daar wel. En dat lijkt me ook de zin van die 3 ribben. Verder doet het er niet toe. Dus we gaan er verder. Er staat en stelde zich aan de ene zijde. Dat is dus wat in het verhaal, voor zover er een verhaal is, gebeurt. Niet hij stond aan de ene zijde. Hij stelde zich aan de ene zijde. De historische verklaring is een heel eenvoudige. Dat is namelijk dat het hier gaat om het Medisch-Persische Rijk. Wat inderdaad 2 jaar, vanuit Bijbelse optiek althans, 2 jaar geregeerd werd door Darius de Medier. De Meden namelijk, die waren het die officieel Babel veroverden in 538. En daar begon officieel dan het Medo-Persische Rijk. Maar de pers kwam er pas aan te pas in 536, 2 jaar later. Zodat eigenlijk het rijk verschuift van Meden naar Persen. Hè. De eerste koning was Darius de Meed. De tweede en definitieve was Kores de Pers. En zo staat het rijk dus in 1 kant. Niet de Meden, maar de kant van de Persen. Dat is een historische verklaring. Maar ik moet er wel meteen bij zeggen dat in de Bijbel zelf het niet gaat om het Persische Rijk, maar altijd om het Medo-Persische Rijk. Dat is in de Statenvertaling, het Rijk der Meden en Persen, met zijn wetten van Meden en Persen, die ook een belangrijke rol speelden in het voorgaande hoofdstuk, maar waar ik dan niet op inga, Daniël 6. De wetten van Meden en Persen. En diezelfde wetten van Meden en Persen speelden een rol in de geschiedenis van Esther, in de Medo-Persische ballingschap, en ook in de geschiedenis van Nehemia, eveneens Medo-Persische ballingschap. Dus hoe dat ook zij, in de Bijbel blijft het gewoon toch het koninkrijk der Meden en Persen. En daar vind je dus niets van 1 kant. Dat wil zeggen, de Meden worden nooit weggelaten, ze blijven genoemd worden. Bijna altijd, niet helemaal altijd, maar wel bijna altijd. Daarom lijkt het me ook niet de beste verklaring die er is. De beste verklaring lijkt mij te zijn dat deze geschiedenis van het Medo-Persische Rijk, voor zover die vermeld wordt, ik weet dat het een heel groot woord is voor een halve zin, hè? Maar dat de geschiedenis van het Medo-Persische Rijk hier vermeld wordt in de uitdrukking, hij stelde zich aan de ene zijde. En daarom verwacht ik dat rijk van de Persen, van die beer dus, in de toekomst, en dus in de dagen van de wederkomst van Christus, slechts bekend zal zijn als dat van de Persen en niet van de Meden. En dat is een open deur intrappen, want van Meden, hoezo Meden, weten wij er niks meer van nu. Hè? Weliswaar een gebied op de kaart waarop staat Medië, maar de Meden, dat speelt helemaal geen rol meer. Die zijn trouwens al lang daaruit verdwenen, uit dat gebied, dus dat doet ook verder niks ter zake. Zodat we in onze dagen alleen nog kennen, niet Medo-Persië, maar gewoon Perzië. En daarmee lijkt het me voldoende verklaard. Dat betekent dat aan het eind van de geschiedenis, dat wil zeggen bij tijd en stonde die in vers 12 genoemd wordt, dat er dan sprake zal zijn niet van een Persisch Rijk, niet van een Medo-Persisch Rijk, maar gewoon van een Persisch Rijk. En dat wordt dus profetisch al weergegeven in de oude geschiedenis van het Rijk. Namelijk een Rijk van Meden en Perzen, maar de rol van de Meden was tamelijk ondergeschikt. En snel vergeten. Dus in de toekomst hebben we te maken met een Babylonisch Rijk, met een koning van Babel, maar ook met een Perzisch Rijk. En in onze dagen bestaat dat, hè, dat van Babel dat heet dan Irak en dat van Perzië heet dan Iran. En ze liggen wel met elkaar overhoop, maar u weet waarschijnlijk ook wel dat dat een kwestie is die van de ene dag op de andere dag met groot gemak kan veranderen. Ja, daar is niet zoveel voor nodig. In die gebieden zeker niet. En het is dus ook helemaal niet uitgesloten dat die twee landen ooit tot een akkoord zullen komen en zich zullen stellen onder één hoofd. En dus niet uitgesloten zeg. Nee, dat is bijbels. Ik denk dat die twee, Irak en Iran, denk ik, maar dat weet ik natuurlijk nooit zeker, maar dat er twee van die 10 staten zullen zijn die inderdaad in bondsgenootschap zullen treden. Waarbij Irak en Iran inderdaad niet de onbelangrijkste zullen zijn. Zit er dik in. En als het staat onder de heerschappij van Babel, ja, dan wordt het de vraag of heet het nou Babylonisch Rijk of heet het een Perzisch Rijk? Nou ja, het is allebei. En in het verleden was dat ook zo. Een rijk onder de heerschappij van Babel, heet het nou Babylonisch of Mede-Persisch? Nou, dat hangt van het jaartal af. Maar het maakt verder niks uit, want het was in wezen gewoon hetzelfde rijk. Dezelfde soort mensen, in het algemeen hetzelfde gebied en met dezelfde hoofdstad. Dat is geen enkel probleem. En ze bestaan inderdaad in onze dagen nog, of eigenlijk moet ik zeggen, weer. Beide, Irak en zowel als Iran. Dus inderdaad, die beer die zien we ook in die eindtijd terug. Daarna komen wij terecht bij een luipaard. Nee, zo heet dat. Ja, het heeft me ook tijd gekost voor ik daarachter was. Maar zo is het. Een luipaard, een leperd. De Engelsen zeggen het bijna letterlijk, een leopard. Dus als je het schrijft, broeders en zusters, zet het afkortingstreepje tussen luip en aard. Hè? Want het beest is leep. En hij is een gluiperd. Dat geeft al soms weg. Nee, dat betekent, hij loert namelijk. Dat doet een luipaard ook. Het is net een, het is nog erger dan een kat. Het beest gaat op een boom liggen, op een boomtak liggen en wacht tot er een bokje onder hem doorloopt en dan laat hij zich erop vallen en dan neemt hij het beest mee, zijn prooi mee, weer in de boom. Zo zit dat, hè. Hij loert. Zeer gevaarlijk dier, want zolang die beesten niet bewegen, zie je ze ook vrijwel niet. Hè? Dat is altijd zo, hè. En je verwacht ze niet in een boom, maar daar liggen ze wel, hoor. Nou goed. Een luipaard dus. Een leperd. Een pardel heet die trouwens ook. Maar dan is het uit het Grieks vertaald, hè. Dat is in Openbaring 13. Maar hier staat, ik zag en ziet, er was een ander, gelijk een luipaard, en het had 4 vleugels, eens vogels, op zijn rug. Ook had hetzelfde die 4 hoofden, en aan hetzelfde werd de heerschappij gegeven. En dat is dan ook weer het einde van het verhaal. Dat is de geschiedenis dus van het volgende rijk, namelijk het Griekse Rijk. De luipaard en de leeuw zijn een beetje familie. Dat weet u toch, hè? Katachtige of zo noemen we dat, hè? Ik geloof dat ze allemaal Felix heten, die beesten. Van de voornaam dan, want er komt dan nog iets anders. Latijns komt er achteraan, hè? Felix. Maar wat ik wil zeggen is dat het familie is. En de vleugels op de rug, dat is ook familie, hè? Want de leeuw heeft dat en de luipaard hier ook. Dat in elk geval. Dus er wordt toch wel een min of meer vaste lijn aangehouden. Er moet een direct verband bestaan tussen de leeuw en het luipaard. Dat klopt ook, want het Griekse Rijk van Alexander de Grote, want dat was hem, hè? Het Griekse Rijk van Alexander de Grote, dat had inderdaad als ideaal om Babel weer tot hoofdstad van het Wereldrijk te maken. Dat is maar heel even zo geweest. Dat kon niet langer, omdat de man zelf, Alexander de Grote, stierf. En zijn 4 generaals konden het er niet over eens worden. Dus toen ging het verhaal verder niet door. Maar ze hebben wel degelijk nadrukkelijk gebouwd aan de bouw van Babel. En Alexander de Grote is dan ook in Babel, wat hij als zijn hoofdstad beschouwde op dat moment, gestorven. Alleen het ging allemaal in razend tempo. Vandaar dat het niet zo indrukwekkend geweest is, maar het gebeurde wel zo. Net zo razendsnel als in onze dagen, denk ik wel eens. Maar goed, daar gaat het nou verder niet over. Er is ook een andere gedachte die erachter steekt. Trouwens, een luipaard is een van de snelste dieren die er bestaat. Hè? En het jachtluipaard, cheetah, helemaal. Hè? Dus het snelste zoogdier heet dat. Hè? Die beesten die lopen werkelijk onbeschoft snel. Als je er ooit een film van ziet, nee, dat vind ik echt. Als je er een film van ziet, dan geheid dat ze die in slow motion laten zien. Dat doen ze altijd, omdat je pas dan ziet dat het beest ook daadwerkelijk zijn poten beweegt. Dat is echt waar. Is zo. Schitterend gezicht is dat. Werkelijk waar. Wel erg snel, maar niet snel het hoogje op. Dus de bokjes die klimmen altijd omhoog. Hè. Die springen tegen een heuveltje op of wat dan ook. En dan moet het luipaard het af laten weten. Maar het is inderdaad razendsnel. Prachtig gezicht. Maar waar het om gaat is dat dat snelle luipaard... inderdaad een beeld is van Alexander de Grote en zijn rijk. Wat inderdaad binnen de kortste keren, binnen enkele jaren maar, werd opgericht. En zoals gezegd, het koper is nooit weg geweest. Maar daar hebben we het de vorige keren over gehad. Het is altijd gebleven, het bestaat nog. Eén ding had ik u nog moeten zeggen over het koper en over het Griekse Rijk. Dat is dat als belangrijkste kenmerk van het koper en dus van het Griekse Rijk eigenlijk zou moeten genoemd worden de democratische regeringsvorm. Democratie. Dat is een Griekse uitvinding. En waar wij leven in een zogeheten democratische wereld, want zo heet het officieel. Ik kan het nooit zeggen zonder te lachen. Maar, hè? Maar waar wij leven in een democratische wereld, leven wij in een Griekse wereld. Dat is echt zo. De Griekse uitvinding. En het wordt nog strak vastgehouden in de zogeheten Griekse wereld. Ook in die zin is het koper dus nooit weg geweest. Nou ja, in de praktijk was het gewoon een kwestie van wie de grootste mond heeft, krijgt zijn zin. En dat is natuurlijk nog zo. Maar zo wordt het nooit verteld. Het wordt op andere wijze verteld en dan klinkt het heel interessant. Hè? Nou goed. Maar zoals gezegd, het is nooit weg geweest. En daarom is het van belang. In korte tijd werd het Griekse Rijk opgericht en het is tot in onze dagen gebleven. Ik heb dat al toegelicht. Ik hoef het nou niet meer te doen eigenlijk. En het opmerkelijk is dat je er eigenlijk ook niks over leest. Je leest alleen een klein beetje geschiedenis ervan. Namelijk, je leest dat eens even zien. Het had vier vleugels eens vogels op zijn rug. Gangbare verklaring lijkt me juist. Die vier vleugels, daarmee werd het beest voortbewogen. Dat zal dus de aanduiding zijn geweest van de vier grote generaals. De vier beroemdste generaals van legeraanvoerders, zeg maar. Hè, van Alexander de Grote. En als het daarna staat, ook had hetzelfde vier hoofden. En aan hetzelfde werd de heerschappij gegeven. Dan zijn die hoofden kennelijk de uitbeelding van de verdeling van het Rijk van Alexander de Grote later, na zijn dood, onder diezelfde vier legeraanvoerders. Ze konden het niet eens worden, ze gingen dus elk met een deel van het Rijk ervan door. En die lui die worden dan in de schrift ook aangeduid als de koning van het noorden, enzovoorts. Hè? De koning van het oosten, de koning van het zuiden, de koning van het westen. Van het oosten en westen, dat was een beetje klein, dus dat speelt verder in de geschiedenis geen rol. Noord en zuid is gebleven en dat speelt wel een rol. Ieder die geschiedenis leert, hij krijgt er uitgebreid mee te maken. Omdat de koning van het noorden, dat was meneer Sir Lucas. En daarmee de stamvader, zal ik maar zeggen, van de Seleuciden. Die inderdaad vele generaties lang het noordelijke deel van het voormalige Perzische Rijk beheerd hebben. Het heette gewoonlijk Syrië, later, daarna. Hè. In de Bijbelse geschiedenis kom je het nauwelijks tegen, omdat het met name van toepassing is op de tijd tussen het Oude en het Nieuwe Testament. De intertestamentaire periode. Maar in de apocryfe boeken, met name die van de Maccabeeën, krijg je er wel mee te maken. De koning van het noorden dus. Seleucus en dus de Seleuciden. Syrië, in het algemeen genoemd Syrië en Klein-Azië, maakte daar deel van uit. En aan de andere kant hadden we het zuiden. Dat is ook heel bekend, want het zuiden van het Griekse Rijk was in de praktijk gewoon Egypte. En zuidelijke generaal was dan Ptolemeus. Ptolemeus. En inderdaad, de man was de stamvader, zeg maar, van de Ptolemeën, die inderdaad eveneens generaties lang de troon van Egypte bezet hebben en fungeerden als farao. En met name de koning van het noorden en van het zuiden. Oftewel, de Seleuciden en de Ptolemeën hebben elkaar jarenlang het leven zuur gemaakt. Dan wel zijn over en weer met elkaar gehuwd. En in de praktijk was het verschil niet zo groot. Maar nee, die geschiedenis staat vermeld voor het grootste deel trouwens in Openbaring 11. Maar daar kom je nooit uit zonder een geschiedenisboek. Maar dat geeft niet, want in diezelfde dagen begon men officieel ook geschiedenis te schrijven, zodat dat verder geen probleem oplevert. Je komt dus terecht bij Herodotus. Hè? Daniel 11, zei ik dat verkeerd? Oh, nou, de geschiedenis van de oorlogen tussen de Ptolemeën en de Seleuciden dus is hoofdzakelijk vermeld in Daniel 11, hè? Daniel 11, ja. Maar zoals gezegd, je komt er niet uit zonder geschiedenisboek. Maar dat geeft niks, omdat in die tijd om een of andere reden de mens ineens geschiedenis begon te schrijven. Merkwaardige. Sinds Herodotus, de man dat zijn boek heet dan ook Historien. En sindsdien heet geschiedenis dus eigenlijk historie. He? Daarom ontleend. Geschreven geschiedenis heet officieel historie. En daar is men precies in die dagen mee begonnen. Dus dat komt goed uit. Want we hebben het inderdaad nodig bij de bestudering van bepaalde profetieën. En een stuk van de Bijbelse geschiedenis. Herodotus en daarna natuurlijk Flavius Josephus. Maar dan zitten we al aan het begin van onze jaartelling. Goed, maar dat even terzijde. Ik beschouw die boeken dus eigenlijk, dat heb je wel begrepen, als een soort van aanvulling op de Bijbelse geschiedenis. Alleen niet geïnspireerd, maar voldoende om de Bijbelse geschiedenis verder te kunnen volgen. En daar gaat het maar om. De rest is voor ons, als het goed is, voor ons als gelovigen ook niet interessant. Voor ons als mens misschien wel, maar daar heb ik ook geen boodschap aan vanavond. Hè? Dus dan gaan we weer verder. Het Rijk van Alexander de Grote werd verdeeld onder die vier generaals, waarvan die twee, de noorden en zuiden, de belangrijkste zijn en ook een rol spelen in de profetieën. Maar hier houdt het verhaal op. Dat wil zeggen dat het Griekse Rijk werd verdeeld in vieren. Uitgebeeld eerst in vier vleugels en daarna in vier hoofden. En dat noorden en het zuiden bestaat natuurlijk nog steeds, want we hebben nog steeds Syrië of wat er van over is. En we hebben nog steeds Egypte of wat er van over is. En dat zijn de twee belangrijkste. Het oosten, koning van het oosten, dat geldt voor Thracië, maar dan zit je een beetje noordoost trouwens al. En voor het westen wordt gerekend inderdaad het meest westelijke deel van het Griekse Rijk, namelijk Griekenland. Hoe is mogelijk, hè? Macedonië eigenlijk ook alleen maar. Maar goed, dat is verder niet van belang. Dus dan gaan we weer verder. Vers 7. En er wordt een aanloop genomen, hè? In de beschrijving. Er staat niet gewoon, daarna zag ik een ander dier het vierde. Maar nu staat er, daarna zag ik in de nacht gezichten en ziet het vierde. En die aanloop, die geeft meteen nadruk op dit vierde dier. Die drie die we besproken hebben, dat is niks nieuws, dat wisten we allemaal. Uit de voorgaande profetieën ook. Maar deze vierde, dat is waar het werkelijk om gaat. En dan staat er, ik nam acht op de hoornen en ziet. Nee, in vers 7, daarna zag ik in de nachtgezichten en ziet. Een vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk en zeer sterk. En het had grote ijzeren tanden. Maar dat wisten wij al, dat er ijzer aan te pas zou komen. Want dat stond er al. Op ons schema. En wat doet hij met het ijzeren tanden? Wel, alles vermalen en verbreken, want dat stond over het ijzeren koninkrijk al in Daniel 2. Dus dat moet hem zijn, dat is dus blijkbaar het Romeinse Rijk. Ik schrijf hier nou ijzer op. Ik had natuurlijk de naam van het dier op moeten schrijven, maar ik zou niet weten hoe ik dat moest doen. Als ik het op moet schrijven, dan zeg ik een monster. Dan weet je nog niet wat het is, maar het beschrijft natuurlijk toch dit dier wel. Maar het leek dus nergens op, dat beest. En dat kun je rustig van het Romeinse Rijk zeggen, het leek nergens op. Het had namelijk helemaal geen eigen identiteit, het hele Romeinse Rijk niet. En als je dan een kenmerk van het Romeinse Rijk wil noemen, is het militarisme. Complete militair bestuurd in de praktijk ook eigenlijk. Nou goed. Het lijkt me in ieder geval duidelijk dat het over het Romeinse Rijk gaat. En er staat er, het had grote ijzeren tanden, het at en verbrijzelde, koude dus eigenlijk. Hè, en het vertrat het overige met zijn voeten. Alles wat er nog over was van die voorgaande rijken, werd erbij ingelijfd als het ware. Hij vertrad het overige met zijn voeten. En het was verscheiden, zie je wel, het leek nergens op. Het was verschillend van al de dieren die voor hetzelfde geweest waren. En het had 10 hoornen. En dan zijn we dus ineens terecht bij het volgende wereldrijk. Namelijk dat van die 10 statenmond, oftewel dat van die 10 tenen uit Daniel 2. Alleen hier zijn het 10 hoornen. Maar die 10 tenen waren inderdaad ook, onder andere, van ijzer. En vanwege het ijzer voor het Romeinse Rijk en het ijzer vermengd met leem voor die 10 statenbond, kunnen ze dus ook bij elkaar genoemd worden alsof het 1 is. Dat was het ook eigenlijk in Daniel 2 al, de voeten met de tenen. Maar als je normaal over voeten praat, dan bedoel je ook de tenen. Tenzij is apart vermeld. Maar het is dus wel degelijk 1 geheel. Wat we dan ook vinden, dat heb ik u verteld, is gewoon de voortzetting eigenlijk van het Romeinse Rijk. Het is nooit echt weg geweest. Op een of andere wijze is het altijd gebleven. En zelfs aan de oppervlakte. En dat geldt hier dus ook, want hier worden die 2 rijken, dat wil zeggen dat wat 2 rijken waren in Daniel 2, wordt hier als 1 beschreven, dat wil zeggen door 1 dier voorgesteld, van met als belangrijke kenmerk ijzer, maar het had 10 hoornen. En ja, hoornen, dat is makkelijk, hè? Dat staat ook in Openbaring 17. Daar staat van het water, dat het is volk en scharen, natie en tongen. Van de hoer, dat is Babel. En van de hoorn staat, 10 horens worden daar ook genoemd. Er staat, het zijn 10 koninkrijken of 10 koningen. En dus is het de verwijzing naar die 10 statenbond die we al kennen uit Daniel 2. De 10 tenen. Maar daarna wordt het ingewikkeld. Want dan staat er ineens, ik nam 8 op de hoorn. Ik vind het woord 8 altijd zo verwarrend in het vers, hè. Ik nam 8 op de hoornen, want er waren er 10 en er vielen er 3 uit. En toen was de vraag, hoeveel waren er toen nog over? Ja, dat, wat hoor ik daar? Hoeveel kippen had die boer? Nee, dat is een andere. Dat is een andere. Nee, ik nam 8 op de hoornen. Nogmaals, ik vind het altijd verwarrend. Ik kan er nooit overheen lezen zonder er eens bij te stoppen. Maar goed, nu ga ik verder, hè. Ik nam 8 op de hoornen en ziet, een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelfde. Er waren er dus 10. En toen kwam er nog 1. Maar op de plaats waar ik nou die ene hoorn wil opschrijven, dat heb ik echt niet gepland, maar op de plaats waar ik die ene hoorn wil opschrijven, staat al 1 mens. Namelijk die leeuw die in een mens veranderde aan het eind van het verhaal. Maar ja, ik schrijf er nu maar overheen. Het is nou ineens 1 hoorn geworden. Maar het zal duidelijk zijn dat die hoorn hetzelfde dus voorstelt als die menselijke gedaante aan het eind van vers 4 met 1 menselijk hart. Het is dus de laatste koning van, nou ja, laten we maar meteen zeggen van Babel. Want die lijn, die hebben we al getrokken in Daniel 4. En dan ga ik meteen even door. Maar aangezien de 10 tenen bleven tot het eind aan toe om vervolgens de steen op te vangen, duidelijk is dat, hè, die 10 tenen bleven tot het eind aan toe, totdat het koninkrijk aan Christus gegeven werd, is het dus ook zo dat die 10 koninkrijken voorgesteld hier door 10 hoornen ook inderdaad blijven tot het eind aan toe. Als er daarna toch nog een andere hoorn bij komt, betekent dat dat die andere hoorn de heerschappij heeft over de 10. Heb u dat? Hopelijk. En als ze genummerd worden in Openbaring, dan loopt de nummering zo. Egypte is 1, Assur is 2, Babel is 3, het Persische Rijk is 4, het Griekse Rijk is het 5e, het IJzeren Rijk is het 6e, het 10 Statenbond is 7. En hoewel er maar 7 koppen genoemd worden in Openbaring, staat het toch. En het beest dat gij gezien hebt is de 8e en hij komt uit de 7 en hij gaat ten verderven. Openbaring 17, uit het hoofd geciteerd, maar kom er misschien nog wel eens op terug. Waar het om gaat is dat die 10 hoornen niet opgevolgd worden door een ander, zodat je dan een 8e wereldrijk krijgt of iets dergelijks. Maar die 7 blijven, die 10 hoornen blijven gewoon, dat is het 7e wereldrijk. Het is ook het laatste wereldrijk omdat het tot het eind aan toe bestaat. En als de Heer dus zijn koninkrijk opricht, is dat in de dagen van die 10 Statenbond. Het komt daarna niet wat anders. Maar die 10 Statenbond zal geregeerd worden door 1 hogere macht. Namelijk deze ene hoorn, deze ene mens, de laatste koning van Babel. En de situatie lijkt me daarmee duidelijk. En ik ga nu wat snel, maar dan kan ik het wat makkelijker met elkaar in verband brengen. Het lijkt mij dus ook zo te zijn dat die 10 Statenbond er hoogst waarschijnlijk al is bij de opname van de gemeente. Ik zal u ook zeggen waarom. Dat is namelijk zo omdat ik geloof dat bij de opname van de gemeente bij die gelegenheid Satan uit de hemel geworpen wordt. Dat staat in de Bijbel. En als die uit de hemel geworpen wordt en dus op een of andere wijze in een menselijke gedaante hier op aarde is, dan kijkt hij even om zich heen, zo van waar moet ik nu wezen? En dan zegt hij, oh, 10 Statenbond, die neem ik over. En die neemt hij dus over. Die is er al, maar hij stelt er zich aan het hoofd van. Dan verschijnt er ineens iemand die niet op het niveau staat van de 10, maar die daar bovenuit stijgt, die trouwens ook bovennatuurlijke krachten tot zijn beschikking heeft, want dat staat er wel degelijk in Openbaring ook, hè. En hij heeft een grote mond bij zich, en daar bereik je alles mee in het leven, denk ik wel eens. Nee, heb ik van mijn buurman geleerd, maar daar gaat het nou niet om. Maar die, en dan stel je dus boven al het andere, dat is wat hij zal doen. Hij zal die 10 Statenbond aan zich onderwerpen en van Babel tot hoofdstad van die Statenbond verklaren. Zo is het nou eenmaal. Nou, en hoe onderwerpt u dan die 10 Statenbond aan zich? Want die 10 die zullen toch niet graag zo'n vreemde buitenstaander ineens hun koninkrijk overgeven. Nou, doet dus gewoon. Hij verslaat eerst de 1, dan nog 1, dan nog 1. En dan zeggen de andere 7. U kunt bij ons een sleutel komen halen. Nee, de sleutel van het koninkrijk. Dat is een Bijbelse gedachte, hoor. Hoe heet dat? Hè? Want die 7 die kiezen in het Nederlands eieren voor hun geld. Dat vind ik een veel belachelijker uitdrukking, eerlijk gezegd. Maar die schijnt voor een Hollander weer duidelijk te zijn, hè? He chooses his ex for his money of zoiets, hè? Nou, in ieder geval, dat is wat er gebeurt. Dat staat ook beschreven. Want er staat, er vielen 3 hoornen uit. En als u nou denkt, dan waren er dus nog maar 7. Dat dacht Daniel misschien ook, maar je moet even de gedachte van Daniel volgen. Dan dacht Daniel waarschijnlijk ook, er waren er 10, vielen er 3 uit, zijn er maar 7, komt er 1 bij en er zijn er 8. Maar hoe kan dat nou? Want volgens die eerdere visioenen uit Daniel 2, zouden er gewoon 10 blijven tot het eind aan toe. En dus wat doet de goede man? In vers 19 staat er gewoon, toen wenste ik naar de waarheid van het vierde dier, het welk verscheiden was van al de anderen, zeer gruwelijk, welk standen van ijzer waren en zijn klauwen van koper. Hij had goed gekeken dus, hè. En at en verbrijzelde en vertrad het overige met zijn voeten. En aangaande de 10 hoornen die op zijn hoofd waren. Kortom, toen wenste ik naar de waarheid van de 10 hoornen die op zijn hoofd waren. En de andere die opkwam, voor welke 3 afgevallen waren. Namelijk die hoorn die ogen had en een mond die grote dingen sprak. Zodat je me ziet dat het toch een mens is. Die grote dingen sprak en wiens aanzien groter was dan van zijn metgezellen. Daniel wilde het waar eens weten. En er staat er nog iets bij wat in het visioen niet eens stond. Maar er staat hier, ik had gezien dat diezelfde hoorn krijg voeren tegen de heiligen en dat hij die overmocht. Dat is een uitdrukking die in Openbaring 13 ook aangehaald wordt. Een belangrijke figuur, die heiligen, dat slaat ongetwijfeld op het heilige volk van die dagen. Dat is inderdaad Israël, hè. Kan de gemeente niet zijn, want die is dan uiteraard weg. Maar het gaat dus inderdaad over Israël. Nou, dan nemen we dus de draad hier verder over in Daniel 8 vanaf vers 23. Daniel 7 vers 23, dat bedoel ik, hè. Namelijk, daar wordt antwoord gegeven op die wens naar de waarheid van het vierde dier. Waar staat, het vierde dier zal het vierde rijk op aarde zijn. Of in het land. En dan is er verder geen enkel probleem. Het vierde in het land, gerekend vanaf Babel. Dat verscheiden zal zijn, verschillend zal zijn van al die rijken. En het zal de ganse aarde, het ganse land eventueel opeten. En het zal dezelfde vertreden en het zal ze verbrijzelen. En dan krijgen we informatie pas, nieuwe informatie, vers 24. Betreffende of belangende nu de 10 hoornen. Uit dat koninkrijk zullen 10 koningen opstaan. Kortom, uit het Romeinse Rijk, of de voortzetting ervan, komen voort 10 koningen en dus 10 koninkrijken. En een ander zal na hen opstaan. Niet na hen, nadat de eerste 10 verdwenen zijn, maar terwijl de 10 er nog zijn, want die blijven tot het eind aan toe, net als de 10 tenen. Terwijl die 10 er nog zijn, staat er na hen, nadat de 10 zijn opgestaan, hè, nadat de 10 zijn verschenen, niet verdwenen, nadat de 10 zijn opgestaan, zal er een ander opstaan en dat zal verscheiden zijn, verschillend zijn dus van de vorigen. Dat stond dus eerder in het visioen ook al. En dan staat er, ik mis nog even wat, geloof ik. Oh ja, nee, klopt. Dan staat er aan het eind van vers 24... het zal verscheiden zijn van de vorige en het zal 3 koningen vernederen. Het is de enige plaats in de Bijbel waar 3 koningen voorkomt, maar daar gaat het nou niet over. Hè? Is zo. Maar het zal 3 koningen vernederen. Niet verbrijzelen, niet vernietigen, maar vernederen. Dat wil zeggen, de 3 koninkrijken blijven wel, maar ze worden uitdrukkelijk vernederd. Ze worden terugverwezen, ze worden als eerste namelijk, en waarschijnlijk met wapengeweld, maar ze worden als eerste aan deze laatste koning onderworpen. Daar gaat het om. In het visioen vallen er 3 hoornen uit. En dan van de 10 staan er dan nog 7. Maar in de verklaring staat dat het betekent dat 3 koningen of 3 koninkrijken vernederd zullen worden. Dan blijven ze nog wel, maar ze hebben bepaald geen vooraanstaande positie meer. Dat is wat er over gezegd wordt. Ze blijven dus vernederd, maar ze blijven. Dus alle 10 koninkrijken blijven tot het eind aan toe, maar hun macht wordt overgenomen door een andere koning. Die kennelijk niet voortkomt uit 1 van de 10. Want dan had er moeten staan, 1 van die 10 hoornen werd bijzonder groot, bovenmate groot. Er staat per slotverrekening in Daniel 8 in een ander verband ook. 1 werd bovenmate groot of iets dergelijks en die nam de tent over of iets dergelijks. Dat staat er niet. Huh? Het was niet 1 van de 10. Het is niet 1 van die 10 staten. En hij was zelfs verschillend van al die anderen. De enige verklaring die ik weet, en die is tegenwoordig heel gemakkelijk te geven, is natuurlijk dat het hier gaat om een machthebber die helemaal geen eigen staat heeft. En die ook eigenlijk niet een eigen volk vertegenwoordigt. Eigenlijk niet. Maar hij moet natuurlijk wel wat macht achter zich hebben staan. Dat zal ook wel zo zijn, maar de korte verklaring is eenvoudig deze, dat deze figuur inderdaad de leider zal zijn van de Palestijnen, de Filistijnen dus in Bijbelse terminologie. De Filistijnen, wel een volk, maar in werkelijkheid naar Bijbelse norm geen volk, dat zijn de Filistijnen ook nooit geweest en dat zijn ze tot vandaag nog niet. Wat die jongens doen is continu systematisch spreken, niet over de Filistijnen of Palestijnen, maar over het volk der Palestijnen, het volk der Filistijnen of Palestinians heet het toevallig nou, omdat het Filistijnen heeft natuurlijk een wat slechte klank, maar vroeger noemden ze zich echt Filistijns, hè. Maar waar het om gaat is dat ze die term wel gebruiken en na verloop van 1 generatie, want die is langzamerhand gepasseerd, denkt iedereen dat dat een volk is, maar dat is dus niet zo. En dat was het in het verleden trouwens ook niet. De naam Filistijnen betekent trouwens zwervers. En de, ja, dat kan ik niet helpen. Maar het betekent zwervers. En dat betekent dat ze geen eigen land hebben. En dat hebben ze ook nooit gehad. Laat ik dat voorop stellen. En als u zegt, maar die Palestijnen van vandaag, dat is toch een volk waardoor de Joden verdreven is uit Palestina. Dan zeg ik, nou, dan ben u heel slecht geïnformeerd. Want dat is niet zo. De Palestijnen, de naam als aanduiding van een etnische minderheid, zo heet dat, de naam is ontstaan toen in de tijd de Joodse staat zou worden opgericht in 1948. Een Joodse staat waarin heel wat Arabieren woonden, tot volle tevredenheid overigens. Want er moet bijgezegd worden dat die lui er ook niet woonden toen de Joden er niet woonden. Want pas toen Palestina, want zo heette het in die dagen, gekoloniseerd werd in de dagen van het opkomend sionisme, sinds het begin van onze eeuw, zal ik maar zeggen, sinds 1897 of daar in de buurt. Toen werd een land wat eigenlijk een woestijn was, waar nauwelijks iemand woonde, behalve dan de een of andere herder die met zijn kudde dan nog wat gras vond hier of daar en dan weer gauw verder trok. Hè. Een land waar bijna niemand woonde werd gekoloniseerd door zionistische joden uiteraard. Het land wilde toch niemand hebben. En toen die er kwamen te wonen, waren er uiteraard ook Arabieren die een graantje wilden meepikken, vanzelfsprekend. Hè. Er viel handel te drijven en er viel wat te doen in de agrarische sector. Er was werk enzovoort. Dus die lui die kwamen daar toen ook. Hè. En het was een beetje een vervelende situatie na de Tweede Wereldoorlog, dat daar Joden woonden, zowel als Arabieren, oorspronkelijk onder protectoraat van Efraïm. Maar wat er vervolgens gebeurde, is dat die Britten trokken hun bescherming terug, die lieten Palestina los, zodat er helemaal geen bescherming en geen regering meer zou zijn, zodat de zionistische joden, waar ik helemaal geen vriend van ben overigens, ik zeg het maar even duidelijk, voor het gemak, hè, zodat de zionistische joden toch heus geen andere mogelijkheid hadden om dan maar de eigen zelfstandige staat uit te roepen. Wat moesten ze dan doen? Wachten tot die Arabische buurlanden het opengevallen gebied, omdat de Britten zich terugtrokken, zouden veroveren, alle Joden uitmoorden? Dat kan toch ook niet? Dus wat deden zij? Ze riepen de onafhankelijke Joodse staat uit, met instemming van een resolutie van de Verenigde Naties, zeker, met toestemming van de Verenigde Naties, mede onder het toeziend oog van Rusland, die dat prachtig vond. Want de slotverrekening was die Joodse staat zo goed als communistisch. Alleen het heette geen communes, maar hoe heette dat ook alweer? Kibbutz heet dat. Maar het verschil, ik heb het nooit begrepen, het verschil. Maar dat ligt aan mij natuurlijk. Maar de Russen die waren er ook allemaal goed. Want wat moesten de Joden anders doen? Maar die Arabieren waren het er niet mee eens. Dus die zeiden tegen de Arabische bevolking die er dan toch woonde in het gebied van de uitgeroepen Joodse staat. Die zeiden, jongens, als jullie nou even aan de kant gaan, even het land verlaten, dan zullen wij al die Joden meteen de Middellandse Zee indrijven. We schieten gewoon het land plat en daarna kun je gewoon terug. En dat hebben ze dus gedaan. Dat wil zeggen, het grootste deel van de Arabische bevolking heeft toen de zojuist uitgeroepen of nog uitroepen Joodse staat verlaten, om de weg vrij te maken voor de andere legers van de buurlanden daar. En die werden zo lang gehuisvest, uiteraard in opvangcentra. Dat moet dan even gebeuren, weet je wel, in afwachting tot de vernietiging van de Joodse staat. Nou goed, zo gebeurde dat ook. Alleen men heeft de Joodse staat niet kunnen vernietigen en bleef toen met een vluchtelingenprobleem zitten. Vluchtelingen uit Palestina, want zo heette het land nog steeds. En sindsdien heten de Palestijnse vluchtelingen. En ik heb de indruk dat ze zich wel bovenmate vermenigvuldigd hebben in de loop der tijd. Voor de tellingen. Nee, ik heb die tellingen eens nagekeken. Hoeveel er toen waren, hoeveel er nou zijn. Dat kan nooit. Er moeten er velen geweest zijn die er helemaal niet bij hoorden, maar die zich om politieke redenen wel hebben aangesloten. En die zich dus tot Palestijn verklaren. Dat kan iedereen, dat kan u ook. Dat is geen probleem. Maar dat is wat er gebeurd is. En sindsdien, maar je mag het niet hardop zeggen, maar sindsdien wordt dat Palestijnse probleem in stand gehouden door de Arabische landen daar. Omdat die Palestijnen dan per definitie een volgende macht zijn, een grote macht zijn, die mee zullen werken om zonder staatkundige verantwoordelijkheid te proberen de Joodse staat te vernietigen. En daarom worden de Palestijnen in het algemeen gesteund door de Arabische landen. Zo gaat dat. En die Arabische landen zijn de jongens die het Palestijnse probleem in stand houden. En dat duurt nou één generatie. En sindsdien heten de Palestijnse vluchtelingen Palestijnen of Filistijnen. En dus bestaat er, net als in het verleden, weer een volk van Filistijnen, die helemaal geen volk zijn naar Bijbels begrip, omdat het niets met afstamming te maken heeft. En als het niks met afstamming te maken heeft, is het naar Bijbels begrip geen volk. Een volk zonder eigen land. Een volk van zwervers. Daarom heten ze ook zo. Palestijnen enzovoorts. En ik geloof inderdaad dat het gaat gebeuren, dat die macht zo groot wordt. Dat kun je gewoon uit de politiek verklaren, dat is geen enkel probleem. Dat die macht zo groot wordt dat de leider van die staat inderdaad de macht zal krijgen, groter dan de Arabische staten zelf. Dat is ongetwijfeld wat er gaat gebeuren. En dan trap ik een open deur in, want dat is eigenlijk al gebeurd natuurlijk. Hè? Dat is eigenlijk al gebeurd. Maar het zal ongetwijfeld zo zijn dat de opvolger van Yasser Arafat op een gegeven moment zijn kans schoon zal zien. Mede door de kracht van de draak, Satan zelf namelijk. En inderdaad zijn eigen staat zal uitroepen. Het is makkelijk genoeg, want Palestijnen wonen er overal door de hele Arabische wereld heen. Ze hebben overal personeel, handlangers, ambassadeurs, of hoe het maar heten mag. Dan wel militairen, dat maakt allemaal niks uit. En die nemen dus de macht over. Bovendien, politiek gezien, is het een mooi compromis. Want als je de Arabische wereld aan één moet smeden tot een 10-statenbond, krijgen die 10 onderling ruzie over wie dan de machtigste is. Dat heet politiek. Dus als het dan toch moet, ligt het voor de hand om dan maar een betrekkelijke buitenstaander daartoe te engageren. En die biedt zich heus wel aan. En daar heb je hem dan.
De laatste koning van Babel. Hij zal zich vestigen in een hoofdstad
die nu niet hoofdstad is, zodat niemand er ruzie over kan maken. Maar een stad die in het verleden altijd grote macht heeft uitgeoefend in dat gebied van de wereld enzovoort. Het ligt zeer voor de hand. Dus die zal inderdaad die 10 aan zich onderwerpen. 3 met geweld en de andere 10 komen dan vanzelf. En zo zijn ze allemaal tevreden en wordt er een wereldrijk opgericht. Laatste wereldrijk met Babel inderdaad als hoofdstad. En dat is precies wat ons hier wordt voorgehouden. Waarbij bovendien staat dat deze laatste koning zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. En inderdaad zal strijden tegen de Joodse staat in elk geval. Of wat voor Israël door moet gaan in vers 25. Waarbij zelfs een tijd gemeten wordt die van tijd, tijden en gedeelte destijds. Zodat je weet dat daar gesproken wordt over een van de twee helften. Want daar gaat het me verder niet om. Maar een van de twee helften van de 70ste week van Daniël. En dat is dus in de jaren direct na de, of betrekkelijk kort althans, na de opname van de gemeente. En we zullen er dus nog aardig wat van zien. Ik verwacht dus inderdaad dat we die 10-statenbond wel zullen zien verschijnen. Of ook zullen zien dat die 10-statenbond wordt overgenomen door de Palestijnen, dat is nog maar zeer de vraag. Maar die 10-statenbond dacht ik wel. Nou, en dat is einde van dit verhaal. De rest weten we. Wat er daarna staat in vers 26 is: daarna zal het gericht zitten en wordt er gesproken over de heerschappij van Babel wordt weggenomen, althans van deze laatste hoorn, en dat het gegeven zal worden aan de zoon des mensen, dan wel de oude van dagen, uit bijvoorbeeld vers 13. En of het gegeven wordt aan de zoon des mensen of oude van dagen, dat maakt mij niks uit, want volgens mij is de zoon des mensen Christus en de oude van dagen, die is gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde. Dus is dat ook Christus. Dat maakt dus niks uit. He? Nee, het een duidt op zijn eeuwige, van oorsprong eeuwige afkomst, zal ik maar zeggen. Op zijn pre-existentie, om het dan moeilijk te zeggen. En het andere duidt erop dat hij ooit mens werd. Door zijn geboorte hier en sindsdien erfgenaam wordt van die ene mens. Maar die twee zaken zijn beschrijvingen van dezelfde persoon, om het dan maar zo te zeggen. De oude vandaag is namelijk de zoon des mensen. Daarom worden ze ook bij elkaar gebracht. Tot elkaar gebracht in vers 13. Zodat de zoon des mensen heerschappij zou hebben over de aarde. Maar de oude vandaag heeft al heerschappij in de hemel en op de aarde. En dat komt inderdaad daar bij elkaar samen. In de persoon van de Heer Jezus Christus. Wiens koninkrijk een eeuwig rijk zal zijn, vers 27. En alle heerschappijen zullen hem eren en gehoorzamen. Tot hiertoe is het einde deze reden. Want het is ook pauze. Ik ben wat lang doorgegaan voor de pauze. Ik heb wat boze blikken van deze kant getrotseerd, maar ik heb expres niet daarin gekeken toen. Want ik dacht, ik maak het verhaal eerst af. Want dan kan ik na de pauze nog even gauw met een bijzonder hoge snelheid door Daniël 8 heen vliegen. Daniël 8. Waar wij weer een visioen vinden. Daniël 8, waar staat vanaf vers 1. In het derde jaar des koningsrijks van de koning Belsazar verscheen mij een gezicht. Mij, Daniël, Na hetgeen mij in het eerst verschenen was. Dat wil zeggen dat dit visioen wat nu volgt zou moeten vergeleken worden met het visioen uit hoofdstuk 7. Staat er gewoon, hè? Het is een visioen na hetgeen mij in het eerste verschenen was. En er houdt dus verband mee en het zou ernaast gelegd moeten worden. Dat zullen we dan ook doen. Dus dan staat er, ik zag een gezicht, het geschiedde nu toen ik het zag dat ik in de burcht Susan was, welke in het landschap Elam is. In de praktijk was dat de plaats waar de regering over het Perzische Rijk, Medo-Persische Rijk, gevestigd was. En ik zag dan in een gezicht dat ik aan de vloed Ulai was en ik hief mijn ogen op en ik zag en ziet een ram stond voor die vloed. Die vloed staat weer gewoon voor de wateren in het algemeen. Ik behandel niet alles hoor, niet alle details nu, dat kan ik nou niet doen. Maar laten we zeggen wateren en dus net zoiets als aan het begin van hoofdstuk 7, volkeren dus. En dan staat er, ik zag en ziet een ram stond voor die vloed, die had twee hoornen. Een ram, een beest zeg maar deze keer was het een ram. En hij had twee hoornen, dan is er geen één weg, want dat is altijd zo met een ram, hè, normaal gesproken. Ik heb ze trouwens ook gezien met vier hoorns. Die bestaan ook. Schapen, rammen met vier hoorns. Heel interessant voor degene die aan wat met getalsymboliek te maken hebben. Als er twee zijn, dan moet op een of andere wijze moet er ook een vier zijn, ergens. Het kwadraat, de vervulling van de twee. En inderdaad, er zijn schapen, rammen dus. Schapen met vier hoorns. Ja. Heel gek gezicht, maar... God, hoe het ras heet, weet ik niet meer. Ik geloof dat het Schots is, trouwens. Het zijn dus skitische schapen. Skitische Schotse schapen, nog een. Ze staan ook zo op de kop, hè? Schots. Ja. Ja, dat moet wel, anders passen ze er niet op. Dit is raar. In een vierkant, inderdaad, in alle richtingen. Dat is echt waar, hoor.
Het is toch geen gezicht?
Nee, het is ook geen gezicht. Maar ja... Nee. Nou, die had twee hoornen. En die twee hoornen waren hoog. En de een was hoger dan de andere. Dus één kant was belangrijker dan de andere kant. En dan weet je eigenlijk al waar het over gaat. Hij stelde zich dus aan de ene zijde. Dan ben je er al eigenlijk. En de hoogste kwam in het laatst op. Dat klopt natuurlijk ook. Want als de laagste staat voor de Meden... En er staat de hoogste voor de Perzen en die kwam inderdaad pas later. Eerst de Mede, dan de Perzen. Makkelijk, hè? Maar de Perzen zijn dus het belangrijkste. En dat, ik hoef het niet te verzinnen, hoor. Want het staat er gewoon, hè? Er staat namelijk gewoon in vers 20. De ram met de twee hoornen die gij gezien hebt, zijn de koningen der Mede en de Perzen. Zie je wel? Niks moeilijks aan, hè? Staat er gewoon bij, Mede en Perzen. Ja. En ik zag dat de ram met de hoornen tegen het westen stiet. Dan zit ik ineens weer in vers 4. Ik zag dat de ram met de hoornen tegen het westen stiet. En tegen het noorden. En tegen het zuiden. Waar kwam hij dan vandaan? Makkelijk, hè? Hij kwam van het oosten. De Meden en Perzen. Inderdaad, het meest oostelijke rijk eigenlijk. Het Griekse rijk kwam vanuit het westen. Het was het meest westelijke rijk. En nou ja, op het Romeinse na dan. En het Perzische was het oorspronkelijk het meest oostelijk gelegen. Hè? Nou goed. Hij stierf dus tegen het westen, tegen het noorden, tegen het zuiden. En daarmee nam hij dus al de vier windrichtingen in bezit, want daar komt het op neer. En geen dieren, dat wil zeggen geen andere koninkrijken, konden voor zijn aangezicht bestaan. Er was niemand die uit zijn hand verloste. Kortom, hij at veel vlees. Maar dat stond in Daniël 7 over de beer. Er was niemand die uit zijn hand verlost heeft over al de koninkrijken die er maar waren. En dus staat er ook maar, ofwel en, want dat betekent het gewoon. Hij deed naar zijn welgevallen en hij maakte zich groot. En aangezien er in vers 20 gewoon staat, de ram staat voor de Mede en Perzen, kunnen we dus die ram hier even noteren. De ram dus meteen naast de beer. En de ene zijde van de beer komt overeen met de hoogste hoorn van de ram. En dat hij al die rijken veroverde in alle richtingen, deed naar zijn welgevallen, komt overeen met de beer die veel vlees had. Geen enkel probleem dus. En ik kwam uit het oosten. Goed, vers 5. Toen ik dit overlegde, en dat hebben we zojuist dus al gedaan, Toen ik dit overlegde, ziet, er kwam een geitenbok precies van de andere kant. Van het westen. Een geitenbok van het westen. En dan hoeven we niet eens vers 21 te lezen om te weten dat het dus moet gaan om het Griekse Rijk. Ook, ik moet het anders opschrijven natuurlijk. Ik moet opschrijven de bok. De geitenbok. De mannelijke bok. De mannelijke geit, of hoe je dat maar zegt. Er is wat verwarring altijd over de termen. Maar hoe dan ook, de mannelijke geit. De geitenbok. Toen ik dit overlegde, ziet, er kwam een geitenbok van helemaal de andere kant. Over de ganse aardbodem en roerde de aarde niet aan. Nou weten we ook hoe dat komt. Er kwam met grote snelheid uit het westen en roerde de aarde niet aan. Hoe komt het dat hij de aarde niet aanraakte? Omdat hij vier vleugels had, net als van het luipaard. Dat is het eigenlijk. Als je het naast elkaar zit en bij elkaar optelt en niet te veel naar het plaatje kijkt, maar wel kijkt naar wat het voorstelt, is het vanzelfsprekend. Maar nog bij komt dat ook, denk ik, gedoeld wordt op de religieuze achtergrond van het rijk van Alexander de Grote. Dat was zo meer dan bij een ander. Maar hoe dat ook zij, hij kwam over de ganse aardbodem, over de hele aarde. Hij roerde de aarde niet aan en die bok had een aanzienlijke hoorn tussen zijn lippen, zeg maar de Grote. Alexander de Grote hoorn dus, hè? Alexander de Grote, dat is hem, hè? En dat hoef ik ook niet te bedenken, want er staat er nog ten overvloede in vers 21. De harige bok is de koning van Griekenland. Harig staat erbij. Dat betekent machtig in de praktijk. Harig is machtig. Dat heb ik nagevraagd bij Simpson. Hè? Ja, dat is heel gewoon bijbelse typologie. En bij Esau heb ik het ook nagevraagd. De harige bok is de koning van Griekenland. Javan staat er dan in het Hebreeuws. Maar, en dat is dan natuurlijk wat wij dan Griekenland noemen. Dus inderdaad, Alexander de Grote. De grote hoorn, welke tussen zijn ogen is, is de eerste koning. En omdat er maar één hoorn genoemd wordt, is deze het visioen ook bekend als het visioen van de ram en de eenhoorn in sommige Bijbels. Staat het er ook boven? Bij mij niet. Maar ik heb Bijbels gezien, daar gaat het over de ram en de eenhoorn. Maar ja, dat is het dus niet. Het heet uitdrukkelijk een geitenbok in de Bijbel. De harige bok. En het harige is een beeld, haar is een beeld van macht. Het woord voor bok zelf, ik weet niet of het hier gebruikt wordt, want er zijn meerdere woorden voor een bok. Maar een van de woorden voor bok zelf betekent de machtige. Dus een bok is per definitie krachtig en vertegenwoordigt macht. En haar staat voor precies hetzelfde, vandaar dat bokken over het algemeen ruig behaard zijn. Dat is heel eenvoudig, dat is twee keer hetzelfde. En het wordt nog bevestigd bovendien door die ene machtige hoorn, want er staat ook voor hetzelfde, koningschap namelijk. Goed, dan lezen wij weer verder in vers 6. En hij kwam tot de ram, moet even de ene hoorn nog afschrijven. Hè? Denk erom dat we het nog steeds hebben over het Griekse Rijk, de bok, de ene hoorn staat voor de eerste koning. Nou, dan gaan we verder. De bok, in vers 6, kwam tot de ram die de twee hoornen had, de Meden en Perzen dus, die ik had zien staan voor de vloed, en hij liep op hem aan in de grimmigheid zijner kracht. En ik zag hem nakende of naderende tot de ram, en hij verbitterde zich tegen hem, en hij stiet de ram, en hij brak zijn beide hoornen. En in de ram was geen kracht om voor zijn aangezicht te bestaan. En hij wierp hem ter aarde en hij vertrad hem. En er was niemand die de ram verloste uit de hand van de geitenbok. En dat is de Bijbelse manier om van tevoren de zogenaamde Perzische oorlogen te verslaan. Want dat heet de Perzische oorlogen. Oorlogen tussen de Perzen en de Grieken. De democratische Grieken, die zo slecht tot oorlog kwamen, omdat de Grieken verdeeld waren over de diverse Griekse steden, die allemaal hun eigen stadsbestuur hadden, stadskoningen, en die daarom nooit zich aaneen konden sluiten oorspronkelijk tot een grote macht. Dat lukte nooit. En de Perzen die hadden over het algemeen weinig problemen om de Grieken te onderwerpen. Totdat dan uiteindelijk deze Alexander de Grote verscheen en de zaak kon verenigen. In die democratische Griekse wereld kwam ineens onder de leiding te staan van één grote man met een grote mond. Ja, de grote idealen, zeker. Ook godsdienstige idealen. Alexander de Groot, hij had niet voor niks zo. En toen bleek er ineens wel oorlog gevoerd te kunnen worden. Hetgeen mij brengt bij het algemeen bekende beginsel dat een democratisch volk nooit een oorlog begint. En op het moment dat het wel een oorlog begint, is het niet democratisch meer. Oorlogen zijn altijd oorlogen tussen personen, machthebbers zelf, de leiders zelf, die dan het volk achter zich verzamelen, maar op dat moment houdt het volk op democratisch te zijn. Een heel eenvoudig beginsel. Vandaar dan ook dat toen wij hoorden over Rusland, dat ineens, weet je wel, het communisme verdween en de grenzen vielen en Gorbi werd hij liefkozend genoemd, Gorbi, met een verkleinwoorden, Gorbi. Er wordt ineens een lam, die man, weet je wel, die Russische leider. Toen wisten wij meteen dat dat in ieder geval niet zou kunnen blijven, omdat wij uit de schrift leren dat Rusland uiteindelijk, en Rusland een bondgenote, de Sovjetrepubliek, of wat er voor door moet gaan of van over is, dat doet er nou verder niet toe, maar dat Rusland en zijn bondgenoten inderdaad degene zullen zijn die, althans naar de mens gesproken, ooit de Joodse staat zullen vernietigen aan het einde van de 70ste week van Daniël. En als dat gebeurt, betekent het dat het zeker niet een democratisch geleid land is. Dat betekent dat het dus een of andere dictator moet zijn. Of wie zo genoemd wordt, is nog maar de vraag. Maar wie zal er zeker zijn? En als je nu de ontwikkelingen ziet in het voormalige Oostblok, dan zou je toch moeten weten dat wil er ooit wat van dat gebied nog wat terechtkomen, zal er toch één zo'n sterke man moeten komen, anders wordt helemaal niks naar de mens gesproken. En dan heb ik het niet over idealen die we hebben, ik heb het gewoon over de realiteit. Zo is het nou eenmaal. Als niemand daar de leiding neemt, met grote macht, ik bedoelde niet meteen geweld, maar als niemand daar de leiding neemt met grote macht en invloed, komt er van het land helemaal niks terecht. En zal het zeker geen oorlog kunnen voeren. Dus verwachten wij dat ook daar op een of andere wijze een grote dictator weer zal opstaan. Of dat Jeltsin is, dat weet ik niet hoor. Nee, dat kan nog zoveel veranderen in de loop der tijd. Dat kan ook zo razendsnel. Dat weten wij niet. Maar dat dat nog steeds een machtsblok is van betekenis en zal zijn in de toekomst, dat leidt geen enkele twijfel. Deze tegenwoordige ontwikkelingen daar in dat land zullen zo niet blijven. Maar goed, dat even terzijde. De Grieken dus, wij waren onder aanvoering van een Alexander de Grote, die inderdaad kans ziet om de Perzen definitief te verslaan. Voorheen waren het de Perzen die steeds optrokken naar die Griekse steden, en het liep elke keer fout voor de Grieken, totdat Alexander de Grote het zaakje aaneensmeedde, de knoop ook doorhakte. Kijk of er cultuur in de zaal is. De knoop ook doorhakte. De Gordiaanse knoop, jazeker, dat is wat hij deed. Bovendien even langs ging bij het orakel van Delphi. Om aan de Python, de geest de Python, te vragen hoe dat zou gaan. Leg je straks maar uit. Goed, dan gaan we in ieder geval verder. Maar dat deed hij ook. Hij ging in razende vaart verder. En inderdaad, hij veroverde die toenmalige wereld. En het Perzische Rijk stortte ineen. Het Perzische Rijk, waarvan Babel de hoofdstad geweest was, stortte ineen. En Babel zou, was de bedoeling, de hoofdstad worden van het Griekse Rijk. Maar helaas, er ging wat fout met de leider van de Grieken. Met Alexander de Grote dus. En dan gaan we verder naar vers 8. Want daar waren wij dan. De geitenbok maakte zich uitermate groot, maar toen hij sterk geworden was, dat wil zeggen toen het rijk eenmaal definitief en degelijk was opgericht, brak die grote hoorn en Alexander stierf. In Babel. En wat moest er toen met zijn rijk? Nou, het rijk zelf was sterk genoeg. Maar wat er gebeurde, was dat er niet één sterke machthebber was en dus, na enige schermutselingen overigens, viel het rijk in vieren uiteen. En er staat er ook, er kwamen op aan derzelfs plaats, in plaats van die ene hoorn dus, kwamen er vier aanzienlijke, dat wil zeggen vier aanzienlijke hoorns, vier grote hoorns. Naar de vier winden des hemels, dus de koning van het noorden, de koning oosten, de koning van het zuiden, de koning van het westen. Precies zoals we al
gezegd hebben in verband met de vier vleugels van het luipaard en de vier hoofden van het luipaard. Nu zijn het dus vier horens. Nou ja, horens. Je moet geloof ik zeggen, hoornen, hè?
Ja, ik knoei er ook wat binnen af soms. Hoornen dan. Of horens, hè? Zoiets. Goed, dat is wat er staat dus in vers 9. En in vers 22 staat er in dat verband, want daar komt het commentaar pas, dat er nu vier aan zijn plaats stonden, in de plaats van die ene hoorn, de eerste grote hoorn uit vers 21, hè, dat er nu vier aan zijn plaats stonden toen hij verbroken was. Vier koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan, doch niet met zijn kracht. Dus allemaal wat zwakker. En twee van die vier zijn dan nog weer het belangrijkst. Het noorden, de Seleuciden, en het zuiden, Egypte dus, Ptolemeeën. En nu wordt het wat merkwaardig, want dan ga ik verder in vers 10. Vers 9. Oh ja, vers 9, dank u wel. Vers 9. En uit één van die, dat wil zeggen uit één van de vier, kwam voort een kleine hoorn. Dat wil zeggen, op een van die vier hoorns groeide weer een hoorn. Een kleintje, een vertakking dus. Welke uitnemend groot werd. Tegen het zuiden en tegen het oosten. En tegen het sierlijke. En dat is een van de termen voor Palestina. Canaan, zeg maar, het land Israël of hoe het maar heten mag. En dat is uiteraard het westen. Zodat we nou weten dat deze grote hoorn die hier dan verschijnt als verlengstuk van een van de vier, inderdaad groeit op de hoorn die staat voor de koning van het noorden. Dus uit de koning van het noorden, en dus uit het zogeheten Syrië, zou later een grote hoorn opkomen die hier dan in vers 9 beschreven staat. En van hem staat in vers 10, en hij werd groot, die hoorn die werd steeds maar groter, werd groot tot aan het Heer, de menigte des hemels. En de menigte des hemels is normaal de aanduiding van de sterren. De Heer is een menigte, hè? En de menigte aan de hemel, of in de hemel, zijn de sterren. En daar staat er ook achter. Hij werd groter dan het Heer des hemels, en hij wierp er van dat Heer en van de sterren. En de vertalers hebben het meteen uitgelegd. Het Heer en de sterren betekent namelijk het Heer, namelijk de sterren. De verklaring staat er dus gewoon achter. Hij wierp er sommige van het Heer, namelijk van de sterren, ter aarde neder en hij vertrat ze. Maar bedenkt u nou goed, deze geitenbok is niet echt een geitenbok. Het is een beeld ergens van. En die hoorn ook. Van de een van die koningen die daar dus uit voort zou komen. En de sterren des hemels zijn hier dus ook niet letterlijk sterren, maar zijn ook een beeld ergens van. Een menigte van de hemel. En wat het voorstelt mag ook al niet zo niet moeilijk zijn, want het gaat hier, wat hier uitgebeeld wordt, is gewoon het koninkrijk der hemelen, waar een menigte deel van uitmaakt. En dat blijkt in de praktijk gewoon Israël te zijn. Woorden van gelijke strekking hebben we er straks min of meer overgeslagen, maar ze stonden in vers 25 van het voorgaande hoofdstuk en wat er verder volgt. Namelijk dat die laatste hoorn zou strijden tegen in ieder geval Israël. De Joodse staat op zijn minst. En dat staat hier in 8 vers 10 dus ook. Maar nou raken we een beetje in verwarring. Want als dit wat hier staat overeenkomt met hoofdstuk 7 vers 25 en wat er verder volgt, dan worden hier gebeurtenissen beschreven zo uit de 70ste week van Daniël en daar in de buurt. Kortom, er worden gebeurtenissen beschreven die zich niet in het verleden afspelen, maar die zich in de toekomst alsnog zullen afspelen. En dan hebben we het vergeleken met Daniël 7. Eén hoorn die krijg ze aandoen tegen de heiligen, of hoe dat maar heten mag, in ieder geval tegen Israël. En dat kan met elkaar overeenkomen, heel goed. Want kijk maar, wij hadden namelijk op grond van Daniël 7 al één hoorn als aanduiding van de laatste koning van Babel.
Nou, Alexander de Groot in Daniel 8 was koning van Babel en toen stierf hij. Toen kwam er in de plaats 4 op en uit een van die 4 kwam er weer 1 op. Maar is officieel dan nog steeds de koning van Babel dus. Of de erfgenaam daarvan, van die troon in Babel. En het kan dus best dat uit die 4 weer 1 voortkomt. 1 hoorn in het verleden wordt hij aangesloten dus bij het Griekse Rijk. Maar het kan natuurlijk heel goed dat onder die 1 hoorn verstaan moet worden die laatste koning die ook nu nog niet verschenen is en in de toekomst verschijnen zal. Dan is het dezelfde dus als die uit Daniel 7. En het punt is, en dan vertel ik, kijk het opzet even niet naar mijn Bijbel, want anders duurt het veel te lang voordat ik het verteld heb. Het punt is dat in het verleden gewoon is na te gaan dat uit de koning van het noorden, uit de Seleuciden dus, uit de voortzetting van dat rijk, inderdaad een figuur verschenen is onder de, ja, onder de naam Antiochus. Epiphanes, moet ik zeggen, van mijn moeder. Ja, want als je dat leest, dan weet je nooit hoe je het moet uitspreken. Epiphanes, vooruit. Antiochus, Epiphanes. Dat wil zeggen, dat was die figuur die we weliswaar in de Bijbel niet tegengekomen, omdat hij optrad in de dagen tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament, maar die je wel degelijk tegenkomt in de apocryfe boeken der Maccabeën. De man namelijk die inderdaad streed tegen de Joden en vooral tegen de Joodse godsdienst, die dan ook inderdaad de tempel, de heilige plaats, ontwijdde en inderdaad de woning van Gods heiligdom nederwierp, en ik citeer uit vers 11 van Daniel 8, want er staat, hij maakte zich groot tot aan de vorst van die menigte, de vorst van Israël, Jehovah zelf dus, en van dezelfde werd weggenomen met gedurig offer en de woning zijns heiligdoms, namelijk de tempel dus, werd nedergeworpen, oftewel ontheiligd, en het Heer, het volk dus eigenlijk, werd in de afval, in afvallige godsdienst, in heidendom, in afval overgegeven, afgoderij. In plaats van, want tegen betekent gewoon in plaats van het gedurig offer, en hij wierp de waarheid ter aarde en deed het en het gelukte wel. En dat is inderdaad in het verleden gebeurd. En toen kwam ene Judas Maccabeus in opstand, en hij werd dus de aanvoerder van de Maccabeën, waaraan de boeken der Maccabeën hun naam ontleenden. En het blijkt dan dat zij inderdaad kans hebben gezien na verloop van tijd om zich weer vrij te maken van deze Antiochus Epiphanes en om de tempel opnieuw in te wijden na heiliging opnieuw. En sindsdien viert men het feest van de herinwijding van de tempel. Het Chanukka-feest namelijk vindt daar zijn oorsprong. Maar daar is het verhaal niet meer af. Dat is een historische toepassing van dit beginsel. Maar het punt is dat dezezelfde profetie eigenlijk van die figuur uit het verleden van Antiochus Epiphanes overspringt naar een figuur in de eindtijd. En op die beide figuren is voor een deel dezelfde beschrijving van toepassing. En dan ontstaat er kortsluiting. Je moet bedenken dat profetieën met tijdrekening zelf gewoonlijk heel weinig van doen hebben. Het gaat om beginselen, het gaat om principes, om structuren, om dingen die altijd maar weer terugkomen. En dat is hier ook zo. Hè? Als Israël terugkeert uit de ballingschap, dan krijgen ze meteen profetieën over terugkeer uit de allerlaatste ballingschap in de dagen van de Messias. Als Israël terugkeert onder Ezra, krijgen ze profetieën over de terugkeer onder Christus. En als Jeruzalem en de tempel verwoest worden in de dagen van Nebukadnezar, dan krijgt Israël profetieën die spreken al over de verwoesting van de tempel aan het einde van de 70ste week van Daniel. Duizenden jaren later dus. Enzovoorts. Tijdrekening speelt erin geen rol. En en passant wordt dezelfde profetie dan nog toegepast op de verwoesting van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel in het jaar 70 van onze jaartelling. Maar dezelfde profetie, omdat er hetzelfde gebeurt op grond van dezelfde dingen. En zo gaat dat. En wat er hier gebeurt, is dat een profetie gegeven wordt die weliswaar spreekt over Antiochus Epiphanes, geen enkele twijfel over mogelijk, maar er is ook geen twijfel over mogelijk dat hij geacht wordt hier in Daniel de laatste koning van het wereldrijk te zijn. En niet alleen van het Griekse wereldrijk, maar van heel het wereldrijk der heidenen. Zodat deze hoorn, die we eerst zouden moeten toepassen op Antiochus Epiphanes, deze ene hoorn is in wezen dezelfde, in de profetie althans, dezelfde als de hoorn die helemaal aan het laatst zal verschijnen als de grote laatste koning van Babel. En is dus dezelfde hoorn als de hoorn die tussen de 10 opkwam. En daarmee is weer wat verklaard, want hij kwam op in Daniel 7 tussen de 10. Het was niet een van de 10 uit wie iedereen groeide. Hij kwam op tussen de 10, maar hij groeide niet op een van die 10. Hij groeide op een van die 4, op een van die verdelingen van het voormalige Griekse Rijk. Hij kwam dus van een hele andere kant binnen. En dat is waar het werkelijk om gaat. Zie, hij is niet een van de 10, maar hij komt langs een andere route. Hij komt, hij wordt namelijk beschouwd als de koning, of het als de belangrijkste koning van wat er over was van het voormalige Griekse Wereldrijk. En daar heb je dus je koper.